Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de podcast Dubbelspel, de podcast van Tennis en Padel Vlaanderen. We gaan in deze aflevering voor een groot stuk vooruitblikken op de European Open die er aankomt in Antwerpen, in de Lotto Arena. En we gaan dat doen met alweer drie fantastische gasten. Een gast van in het begin erbij, Philippe de Wulf, welkom. Naast mij Dick Norman, we kennen hem als ex-top-tennisser, maar is ondertussen de toernooidirecteur van het toernooi in Antwerpen. En we zijn heel blij, een creatieve duizendpoot bij ons aan tafel, zo mag ik het toch wel zeggen, Guga Baul. Acteur, zanger, maar mag ik zeggen, Guga, gek van tennis?
Ja, zeker, absoluut. Ik ben heel blij dat ik hier mocht mee aan tafel schuiven.
Ja, hoe lang eigenlijk al van kindsbeen af gepassioneerd door de sport?
Bah, gepassioneerd is veel gezegd. Ik mocht altijd mee met mijn ouders naar de tennisclub. En er was een muur. Toen bestond er nog een muur om echt tegen te kloppen. Eigenlijk zo'n soort vervangcrash, avant la lettre. Dus dat is zo, ja. Ik herinner me dat ik daar heel veel wedstrijden. En ik denk ook trouwens dat mijn imitatiepassie daar ook ontstaan is. Want ik speelde wedstrijden. Kafelnikov tegen Agassi. En ik liet dan Agassi winnen. Maar ik was gewoon de hele tijd tegen mezelf aan het spelen. Maar dan kreeg het stemmetje van Agassi. Ja, maar what the fuck is dit? Allee, waarom ben ik hier niet aan het winnen? En dan Kafelnikov. En dan Guga is dan eigenlijk daar ook ontstaan. Guga Kwerten dan, wil ik zeggen. Dus de passie. Is er sowieso door mijn ouders gekomen. En ik heb heel veel matchen gezien, ook van Philippe trouwens en van Dick ook. Ik was al altijd onder de indruk van Dick zijn gestalte, maar ook, die is ook bij de Tennis Cup of Vlaanders, het toernooi dat ooit georganiseerd werd in Oostende, gekomen. En toen, ik mocht dan ballenjongen zijn, mocht lijnrechter zijn. En ik ben er zo ingerold in alles. En ik vond dat scheidsrechter uiteindelijk ook nog geweest. Ik krijg nog altijd mails trouwens van Tennis Vlaanderen. Van beste official, kunt u zich inschrijven voor de volgende? Ik zei ik denk het niet. Want,
heb je ooit wedstrijden gearbitreerd dan?
Ja, nog een wedstrijd. Wim Fisset tegen... hoe heet het nu weer? Jeroen Roze. Ja, van dat... Ik dacht al van, wat moet ik hier gaan doen? Ja. En ik weet nog dat Wim Fisset heel kwaad was op een twijfelachtige bal, die wel of niet op de lijn was. Maar het was zoals hier, indoor, dus ik kon moeilijk echt inschatten. Er bestond nog geen VAR.
Was alleen jij als toerscheidsrechter, geen lijnrechters. Het was geen finale of zo.
Het was wel finale. Ja.
Maar zonder lijnrechters.
Ja. Zonder lijnrechter. Ja. Halve of finale. Ik moest beslissen, dus ik moest alles beslissen. En dat gaf heel veel druk, want ik denk dat ik toen... Was dat 19, 20 jaar was of zo? En ik herinner me nog wat je Wim Fisset. Nu achteraf herinnert hij zich er niks meer van. Ik heb hem nog tegengekomen en die zei: ik weet ook van niks. Jawel. Er zijn geen beelden van. Alhoewel, misschien Focus WTV was toen het beelden getrokken. Voor de rest eigenlijk heel weinig nationale matchervaring. Ja.
Dick, hoe heb jij Laurent Guga leren kennen?
Tja, dat is eigenlijk al lang geleden. Hè? Goeie vraag.
Je weet het niet meer?
Nee?
Nee. Alhoewel, wacht een keer. Nu doe ik mezelf twijfelen. Ik denk dat effectief met de start van de European Open. Dus toen, wat is dat, 6 jaar geleden dat je de fakkel overgenomen hebt samen met Ilse? Jullie zochten een soort van promo-beeld om de European Open wat hip te maken. Ja, en dan is er maar één weg natuurlijk. En dan komt er nee. En dan vroeg ik van, kun jij niks komen? Want het is wel zo dat je de snelste weg... mediafiguur en tennis, en dan komt er wel snel bij mij uit. Er zijn er wel nog een aantal anderen, de Conor en Niels en zo spelen ook. Sorry, Niels de Stadsbater en Conor Rousseau, voor de volledigheid, sorry Flip. En ik herinner me dat jullie zo gevraagd hadden, kunnen we niks, iets komisch of iets wervends, attractiefs maken voor de komst van de European Open? Ja, toen was dat ook van, maar wat is dat European Open en wil ik daar wel achter staan? En dan hebben ze heel dit verhaal gedaan en dan was ik wel direct verkocht van... Allee, door de passie waarmee dat, vooral Ilse ook, dat is ongelooflijk. Zijn vrouw is onwaarschijnlijk en de stuwende kracht, ga ik maar zeggen. En ze hebben me direct overtuigd en hebben zo wat ludieke filmpjes gemaakt. Dus dat volgens mij nog altijd ergens online te
koppelen. Ja, gezien. Ja. Maar dan was er naast de professionele klik, was er dan ook de klik, want er is een vriendschap uitgegroeid.
Dat is waar. Ja. Maar kan ik er een antwoord
van? Nee. Nee, die filmpjes die we 6 jaar geleden gemaakt hebben, dat was echt geslaagd. Dat was een beetje
kolder een beetje, ja.
Het was zo'n beetje in de stijl van de good, the bad en the ugly. En, maar ik was de coach en er was dan twee spelers die er op zich niet veel van bakten. Maar dat was iedere keer wel ludiek, die zijn nog terug te vinden op YouTube. Heel plezant. Hè. En maar ja, er is een vriendschap uit voortgevloeid. En Laura gaat ondertussen ook al mee op tennisvakanties naar Portugal, die wij organiseren. En kinderen beginnen mee te spelen in de tennisvakanties. En dat is wel plezant.
Ja. En er is ook de link tussen jullie twee eigenlijk. Want jullie hebben nu, heb ik
1997,
van de zomer is gepadeld.
Ah, nee, ik dacht dat het over 1997 had over onze historische match.
Jullie hebben elkaar ondertussen ook ontmoet op het padelterrein.
Ja. In Knokke, ja. 2 of 3 jaar geleden, denk ik. Op dat zomerexhibitie padeltoernooitje was er ook een moment voor BV's.
Ja.
En daar hebben we tegen elkaar gespeeld, of samengespeeld tegen...
De bedoeling was eerst dat ze ons tegen elkaar gingen uitspelen, zoals ooit in 1997, maar toen bleek dat de combinatie Filip en ik beter was, om anders gingen we volgens mij ook slagen gekregen, maar ik weet niet tegen wie was het.
Het was tegen Tom de Sutter en
Elena. En Elena, ja. Dus voilà.
Ja, het was leuk. Ja. En Hugo speelt goed.
Dank u.
Ja, ik heb... van de mensen van Tennis Vlaanderen, ook jouw klassement uit het verleden. En dan zie ik daar plots B+4-6, heel lang geleden.
Ja.
Dan, met andere woorden, jij wist wel goed tegen een bal te slaan.
Maar ik kwijt dat echt aan het heel vaak tegen een muur spelen. En vooral heel veel stelen met mijn ogen. En met mijn, eigenlijk vooral met mijn ogen kunnen mij andere dingen stelen. Ja, met mijn oren of mijn hand. Maar. Ik ben niet zo kleptomanisch ingesteld. Dus ik wil zeggen, met mijn ogen heel veel gestolen van... Want ik speelde vroeger met twee handen. En het is door...
Ook de voorhand?
Nee. Nee.
Ja, maar nee, er zijn er, hè?
Ja, nee. Zo hard van Santoro was ik ook geen zo'n grote fan. Maar de backhand speelde ik vroeger met twee handen. Het is door Gustavo Kuerten, door Guga, dat ik met één hand begin te spelen zijn. En dan nog meer door Federer. En ik weet al niet meer wat ik ging zeggen.
Maar Laurent is echt een hele mooie techniek in tennis. Het is niet zomaar een goede tennisser, echt een hele mooie forehand zo. Technisch alles erop aan. Hij heeft zo van die slicejes. Je kan waanzinnige dropshots leggen, dus daarvoor heb je wel talent nodig. Ook in padel. Die is soms een harde bal en die legt hij een bal gewoon dood. En ik heb eens tegen jou gespeeld met Sabine Appelmans en we zaten zo te fluisteren. Hoe doet hij dat?
Ja, maar omdat ze mij altijd zei van, het is not done. Nee, maar in padel moet je geen drops hebben. Maar ik van, maar voor mij voelt dat heel mm-hmm. natuurlijk aan om wel drops te doen. En dan zien we wel dat die bal uitkomt, maar ik vind gewoon...
Nee, het is echt wel wat talent. Ook, we hebben er net een balkje geslaan ook, voor deze podcast. En dat was altijd plezant. Het
zag er mooi uit, alles.
Ik heb hem aangemoedigd om terug wat toernooi te spelen volgend jaar. Zo,
Maar dan komt de stress boven en dan heb ik gezegd ook van, dubbel wil ik wel spelen, maar enkel dan... Nee.
Ja, en de Guga... Heb je ook voor een stuk aan hem te danken?
Absoluut.
En 1997, hè?
Ja. We zijn... Of dat halve finale was het?
Ja.
Sowieso. Ik ging sowieso gevolgd hebben. Dus de naam Kuerten ging bij mij sowieso een belletje gerinkeld hebben. Omdat ik elk jaar wel... maar natuurlijk heeft dat meer aandacht, omdat Filip de eerste Belg was, vermoed ik. En nog altijd zeker. Die de halve finale van Roland Garros...
Bij de mannen,
nog altijd. Hè. Dus dat kreeg enorme aandacht. En daardoor was dat ook eigenlijk eerst de vijand nummer 1. Kuerten. Ik heb menig dat nu. Echt zo, Braziliaan, wie zit hij eigenlijk? Wat komt de heer nu, onze Belgische trots? Even toch één stap en hij ging de finale winst meelap. Ja. Maar dan wilde natuurlijk altijd dat degene van wie dat je verliest, dat die dan de finale wint. Ja.
Wat dan gebeurd is.
Ja, maar die had zoveel charisma en zoveel flegmatiek.
En weet je wat mooi was? Dick was daar ook in 1997, Prolongos. Ja, derde ronde gehaald. Ja. Dat is toen een beetje
verdwenen
door mijn resultaat.
Ondertussen speelde jij er ook wel derde ronde.
En verloren tegen Bruguière, later finalist. Ja. Dus we hebben allebei tegen de finalist verloren, die editie.
En als we het over jouw carrière hebben, Dick... Als we dan nog eens 2 jaar eerder teruggaan, niet 97, maar 95, dan heb jij eigenlijk het sprookje van Filip een beetje voorgedaan. Hè, met Wimbledon en dan versla je daar 2 ex-winnaars.
Bij de mannen waren we dat niet gewoon, dat er spelers waren die zo ver doorstoten in een Grand Slam. En ik hoorde ook Philippe achteraf zeggen van ja, als de Dick Norman zo ver kan geraken in Grand Slam, dan kan ik dat ook.
Nee. Voilà, is het
twee, twee jaar later.
Ik weet niet of ik dat zeg.
Heb je dat gedroomd? Ja.
Maar dat was een leuke periode ook. Ja. Ik herinner me nog zo goed, ook die naar Langaros. Ben ik komen kijken naar een van die matchen tegen Portas.
Ja, op een van de buitenbanen.
Zo
ik me.
Een thriller. Ik zat er echt letterlijk met de tranen in mijn ogen op de tribune. Ik heb zo misschien maar drie keer gehad zo, van die emotionele momenten bij sport. Maar dat was er één van. Dat was echt waanzinnig. Moeilijke match. Dat je daar echt wel door het oog van de naald zit.
Ja, 8-6-5 was het.
Ja.
Is het nog vers?
Ja, die wedstrijd wel, ja, omdat het zo speciaal was. Er waren heel veel Belgen. Er zat alleen maar Belgen op de tribune, denk ik. Dat was een ongelooflijke ambiance.
Ja.
Ik zat naast een Tom van Hout, denk ik. En dat was een crazy match.
Ja, dat was crazy.
Maar ik herinner me wel dat jij ook gedurende dat toernooi de stress van je kon afduwen. Hè. Ik herinner me dat je af en toe naar de commentaarpositie kwam en dan babbelden wij over Standaar. Hè. Hoe is het met Standaar? Dat was jouw manier om de tennisstress weg te krijgen ook, hè?
Ja, absoluut. Zoveel mogelijk proberen te relativeren wat er gebeurde. Want tegelijk bleef ik ook wel een beetje op mijn wolk zitten. Ik kwam met de kwalificaties, dus alles wat ik deed was een bonus. En dat ging altijd maar verder en verder, tot in de halve finale, tot ik op een kwart heb botst.
Ja. En hoe was dat met jou toen? Twee jaar eerder, hè? Want je speelde dan uiteindelijk wel een achtste finale nog tegen Boris Becker. Maar je werd toen ook een beetje geleefd. Want er was belangstelling. Hè. De mensen kwamen. Ik weet zelf dat ik. Ja, vanuit Brussel zeiden ze: je moet naar Wimbledon vroeger vertrekken, hè, want Norman speelt daar. En ik weet dat ik er dan inderdaad ook was.
Ja, voor mij ik zat echt op een wolk. Die week, het was mijn allereerste Grand Slam dat ik speelde. Ik kwam van die kleine challenges waar je op baan 17 speelt, geen toeschouwers. En dan plots bam, kom er op Wimbledon dan nog van alle Grand Slams. En ik speelde iedere keer tegen ex-winnaars. Hoor. Dat was zo Pat Cash, allemaal bekende namen, Stefan Edberg. Ik was nog ballenjonger geweest van Stefan Edberg. En ik kreeg toen heel veel pers. En ik weet dat nog, Sportza komt eraf, maar van die grote camera's zo, met spotlights. En ik was zo nerveus, ik kreeg er geen woord uit. Ik kreeg zo van die lange vragen en antwoordde ik zo ja of nee. Dat was allemaal heel nieuw. En journalisten volgden mij tot in mijn hotel en tot bij de bakker
Je hebt me ook ooit verteld dat je tijdens de opwarming tegen Becker, achtste finale, dat je eigenlijk alleen maar naar Becker aan het kijken was en daardoor geen bal eigenlijk te goed zag.
Nee, ik was zo echt aan het kijken naar Becker. Dat is Becker die daar staat, zo ongelooflijk. En Bolletieri en dat publiek en zo, ja. Ja, ik was echt
starstruck.
Ja, starstruck een beetje.
Je ouders waren er ook, hè?
Ja, zeker en vast. Maar ik heb toen een schitterende match gedaan. Ik weet nog dat ik een breakbal had gehad. En ik zeg van, als hij nou mijn backhand serveert, dan krijgt hij een kanonskogel terug. Dus ik laat volledig die voorhand vallen. Ik laat zelfs, als hij op mijn lichaam serveert, laat ik ook van, ik zeg maar, als hij nou mijn backhand gaat, en die serveert maar zo hard naar mijn backhand. En ik slaat die nog harder terug, die bal verdwijnt gewoon over zijn hoofd. Los de muren van achter en op de graveyard was dat. Wegbreekbal. Dat was zo een home run in baseball. Ja. Maar ja, ik had er een hele goede match gedaan. 7-6, dan nog 7-5, 6-4 of zo.
En graveyard, wat is dat? Train 17?
Nee, dat was de 2 vroeger.
Omdat er werd zo genoemd dat er heel veel favorieten sneuvelden.
Ja. Ah, maar ik dacht dat echt dat Sampras ooit.
Sampras is daar door een Duitser, denk ik. Hè?
Zwitser? Bastel. George Bastel.
George Bastel, ja, inderdaad.
Maar ik dacht dat dat nog. Allee, want terrein 2 is op zich, als je in Wimbledon komt, is dat wel nog. Dat is een deftige koord.
Nu is dat helemaal veranderd.
Ja,
wel,
dus ja, dat is niet meer te herkennen.
Oké.
Dat is helemaal vernieuwd.
Dus, maar dat is even veel waard als koord 1, toch? Bijna? Koord 2?
Nee. Het is wel een mooie kort, maar nog niet zo groot.
Maar
Wimbledon is een totale metamorfose geweest. Je kunt dat nog maar herkennen. Hè. Dat is, ik vind het prachtig. Hè.
Ja. Mag ik nog één ding zeggen over Wimbledon en Dick? Je hebt daarna nooit meer een wedstrijd gewonnen op Wimbledon.
Nooit meer?
Een wedstrijd gewonnen op Wimbledon.
Niet één meer?
Nee. Ja, misschien in de kwalificaties.
Nee.
Een dubbel toch?
Een enkel dan?
Ja, een dubbel wel, maar een enkel heb je. Wat ik ongelooflijk vind, want jij... Ik ben toch een grasspeler?
Ja. Misschien leg je maar wat te veel druk op of zo. Is er niet meer. Weet je. Ja.
Maar hoe gaat het?
Dat klopt.
Allee, want nu tegenwoordig zitten we met van alles, hè, mindfulness en alle coaches met mentaal. En was dat toen ook al? Of totaal niet? Moest je plan trekken als je dan, ik zit hier met stress, wat doe ik ermee?
Ja, we waren daar bijna alleen. Hè. Allee, je had wel een coach bij of zo. Maar voor de rest, alles stond er in de kinderschoenen. Hè. Conditietraining, voeding, op tijd gaan slapen, bij wijze van spreken. Dat,
dus
dat was
het is echter dat je plan en volg je eigen.
Aldoende was je aan het leren eigenlijk. Hè.
Op die Wimbledon had ik ook geen coach meer.
Nee, geen coach? Hè?
Nee. Geen coach, geen vriendin, gewoon...
Leuk. Toch nog één ding over Wimbledon. T-shirt.
Ja. Jij had daar een t-shirt met jouw bijnaam op?
Ja, mijn bijnaam, ja, dat mocht niet. Hè. Dat moest in het wit zijn. Hè.
Nee, maar je moet dat verhaal vertellen. Hè, want een t-shirt van Big Dick. En ik heb het vanochtend nog opgezocht. En blijkbaar zeiden ze bij de All England Club, of vroegen ze, eisten ze, ik weet het niet, dat je dat t-shirt op de club niet mocht dragen. Big Dick.
Dat herinner ik me niet, maar ik kwam die t-shirt zo, dat stond op de rug, zo, met een tekening, een cartoon, zo, met grote letters, Big Dick. En dan dacht ik van, ja, als ik die t-shirt niet koop, dan gaat er niemand die t-shirt kopen. Hè? Want ik zie 2 meter en ik noem Dick, dus ik koop wel die t-shirt. Dus dat is dan een beetje mijn bijnaam beginnen zijn. En,
ja?
En op Wimbledon, maar ja, met alles volledig wit. Dus,
het ging over de kleur, het ging niet over het opschrift.
Het ging over de kleur, denk ik.
Ja, ongetwijfeld. Ongetwijfeld.
Ongetwijfeld zwart opschrift ook waarschijnlijk. Ja. Ja, zien dat het...
ja. Over jouw carrière, straks over de European Open, hè, maar nog over jouw carrière. Wimbledon, daar heb je heel je carrière meegedragen, denk ik. Hè?
Ja, daar word ik niet nog over aangesproken. En het grappige is, ieder 10 jaar dat er verstrijkt, denken de mensen dat ik... die spreken ze al van halve finale. 10 jaar geleden zijn ze, ja, je hebt toch kwartfinale gespeeld op Wimbledon. Ja. En dan, nu denken ze iedereen dat ik halve finale speelde, dus binnen 10 jaar was ik finalist of zo. Dat is wel grappig. Maar ja, iedereen herinnert zich dan, want ik heb toen ook heel veel voorpagina's gehaald, omdat ik tegen Becker speelde, en Edberg en Pat Cash. Ja, dat was echt wel een van de weken in mijn leven dat ik echt 2 weken op een wolk zat.
Ja.
Ik kon niks missen, ik kon geen opslag missen. Ik kon mijn ogen dicht doen en nog een ace slaan.
Ja. En ja, hoe komt het dat gevoel van die 2 weken niet is bestendigd?
Ja, ik speelde eigenlijk even graag op Roland Garros als het maar zonnig was. Als dat zo, dan gaat dat ook redelijk snel. En dan heb ik soms net iets meer tijd om mijn lange benen op de goede plaats te krijgen. En, ja, ik heb ook veel goede matchen gedaan op Roland Garros. En op Wimbledon is dat meer echt puur opslag. En als die opslag dan wat minder loopt of zo, of net niet genoeg percentage eerst opslagen, dan kan het wel een keer tegenzetten. Ook,
maar eigenlijk heb je ook wel een fantastische carrière gehad. Hè? En het valt op, we kunnen het over dubbelspel hebben, maar eigenlijk ook in het enkelspel toch een pak challengers gewonnen. En eens de 30 voorbij... Heb jij nog een heel goede periode gehad, hè? Top 100 ook nog.
Ja, ik was een van de oudste spelers die ooit de top 100 gebroken heeft. Volharding, hè? Volhouden. Hè? Vanaf mijn 14 jaar dacht ik, ja, ik kan top 100 worden. Ja, ik heb nog lang moeten wachten.
Het was lange tijd een beetje een mentale barrière, denk ik.
Ja,
was dat er zo mee in je hoofd dat het een obstakel werd? Eigenlijk.
En toen ben ik zelfs 2 jaar gestopt met tennissen.
Ja.
Toen ik 27 was... Of 28 ben ik 2 jaar gestopt met ATP. Ik dacht van, ik raak nooit top 100, dus ik heb gewoon een raket aan de haak. Ik zeg, het lukt mij niet. En dat was mijn enige motivatie. Ik speelde niet voor het geld of voor iets anders. Ik speelde gewoon voor die top 100. En dan 2 jaar later, ik was 2 jaar gestopt, en dacht ik van, ja, maar ik tennis graag, ik reis graag. Die top 100, dat hoeft niet. Kom, ik ga terug tennissen. En ik denk, 16 maanden later was ik top 100. Terwijl dat voor mij hoefde het niet.
Gewoon omdat er geen druk was.
Ja, er was geen druk. Ik speelde voor plezier meer en reizen vond ik leuk. En in tegenstelling tot Van Harsen vond ik het reizen wel leuk.
Zeg maar, stel nu dat je... Nee, want je reist alleen, je had geen mentale begeleiding. Stel dat er op dat moment, toen je 5, 26 jaar was, iemand was die jou mentaal had kunnen begeleiden. Was de sprong er dan wel sneller geweest?
Ja, denk het wel. Ik denk dat die mentaal ergens was, die barrière van die top 100 heeft er te lang gezeten. Misschien had ik moeten rapper mikken naar de top 50 of zo. En dan dan valt die druk van die top 100 misschien wel weg of zo. Of mik naar top 40, 30.
Maar, nee, maar, nu het beste, ja, toen, maar jij nu het beste voorbeeld gegeven eigenlijk voor de toekomstige tennissers. Ja. Zo, van, leg die druk, leg wij die druk niet op.
Ja.
Laat u geen druk opleggen, niet door uw ouders, niet door uw omgeving. Stop 2 jaar met tennis. Dus dat is al 2 jaar.
Kan je dat nu nog permitteren, 2 jaar stoppen met tennissen? Iemand die nu zegt van, ik zal over 2 jaar nog wel eens proberen. Kan dat nog?
Het gebeurt soms wel gedwongen bij de dames. Hè. Iemand die zwanger is, is soms ook 2 jaar oud.
Ja, of mentale problemen uiteindelijk.
Maar op zich, je slagen verliezen niet echt. Dat is een beetje like fietsen. Zo, hè. Dan,
Ik kan wel zeggen dat spelen tegen Dick Norman een verschrikking is.
Leg uit waarom.
We hebben ooit halve finale Belgisch kampioenschap gespeeld in Brussel. En toen was het warm. En met zijn opslag, die kickservice, het sprong constant over mijn hoofd. En dan, ja, als je de bal dan op een of andere manier wel terugkreeg, dan kreeg je nog een pannenkoek rond je oren. En dan nog heel goede handen ook. Dus als er dan een beetje van een rally was, dan kon je nog een dropshot staan of aan het net een goede volley spelen. Maar je kreeg geen ritme, omdat hij was daar met zijn service en hij pakte redelijk veel risico in zijn tennis. En ik kreeg geen rallies. En dat was dramatisch. Mm-hmm. Heel moeilijk.
Ja. Zeg maar, ben je eigenlijk een beetje ondergewaardeerd geweest als tennisser? Want je was groot, maar als ik Philippe het hoor zeggen, ja, goede handen, goede beweging, goede service, ben je eigenlijk altijd op jouw waarde echt gewaardeerd?
Ja, het is wat dat is. Ik heb een lange, leuke carrière gehad, waar ik wel van genoten heb. Maar wat ups en downs, maar... dus wat dat is. In enkel had ik misschien gerust wel wat verder kunnen geraken, maar in dubbel was het dan, ben ik dan onverwacht heel ver geraakt. Want dat verhaal van dat dubbelspel is ook wel heel grappig eigenlijk. Hè? Dus mijn enkel carrière zat in het slop, dat was gedaan. En nu zei ik gewoon, puur ook, ik doe nog gewoon 1 jaar dubbel, gewoon voor de fun. Gewoon dan nog dit toernooitje, dat toernooitje. En mijn ranking die stond ergens ook, stond 110 of zo in de wereld, in dubbel. Daar verdien je echt absoluut niks mee, maar gewoon ik nog niet stoppen. Dus nog gewoon 1 jaar dubbel. En op het einde van het jaar stond ik top 10. Ik had nog nooit zoveel geld
voorzien. Maar er zit ook geen slijtage op, vind ik. Allee, misschien ook qua snelheid, maar qua spelstijl. Als ik tegen u speel, is dan nog altijd de 50 voorbij. En met alle respect gezegd, maar dat is nog altijd, zoals je zegt, dat wegleggen en dingen, dat volleyspel, uw reflexen, dat is er nog allemaal. Allee, je kunt natuurlijk beter vergelijken met vroeger, maar ik ben nog altijd onder de indruk als ik tegen hem moet spelen.
Absoluut, absoluut. Dus en je hebt in het begin van je carrière wel last gehad van je lichaam, denk ik, met groeipijn en toestanden. Maar je hebt wel ongelooflijk lang volgehouden.
Ja.
En nu nog altijd ben je nog altijd fit en redelijk blessurevrij, als ik dat zo mag zeggen.
Ja, de laatste 3 jaar heb ik wel wat met probleempjes gehad met de knie, maar dat is nu nu even van de baan toch.
Zeg, en zoals dat dan hoort, heb ik wel wat opzoekingswerk gedaan ook. En dan zie ik in dubbelspel 2007, samen met Xavier Malis, klop jij Nadal. Ja, in dubbel, win je het toernooi.
Ja, een leuke ervaring. Dat was een match waar we eigenlijk wel oordopjes nodig hadden.
Ja?
Want er waren eigenlijk, denk ik...
Gillende tienermeisjes.
12.000 tienermeisjes aan het gillen.
Okay.
Non-stop, van de opwarming tot het einde van de match. De kantenwissel, die bleven maar gillen. En dat was echt oorverdovend.
Allemaal
voor de Nadal. Allemaal voor die linkshandige.
Was dat voor die Spanjaard?
Allemaal voor Nadal. Maar Xavier was een bloedvorm toen ook. Dat was echt een bloedvorm. Dat was het begin van het jaar. U stond fysisch super.
Dat was in India.
Chennai. Want die had zelfs Nadal geklopt in het enkelspel.
Ja,
en dan in het dubbelspel, was wel plezant ook. Want dan kon ik met mijn linkshandige opslag zo wat effectballen geven die ook op zijn lichaam toekwamen en een hoge kick opslagen die boven zijn hoofd potsen. En die draaide hem om. Die keek zo naar zijn coach van, wat moet ik doen met die opslag? Ik weet niet hoe dat ik die moet teruggaan. Ik dacht van mijn binnenste, yes, ik heb hem. En ja, dat is leuk.
Zalig,
ja, zalig. En dan natuurlijk na de match kregen we een fles champagne. Ja, die ene kans dat je hebt om Nadal nat te spuiten met champagne moet je wel pakken natuurlijk. Hè. Dat heb ik dan gedaan.
Ja.
Nadal heeft dan...
Hij vond dat leuk.
Het is zo Nadal geraakt dat voor de rest van zijn leven.
Nadal heeft een champagne douche gehad van mij.
Oh, wel, kijk. Okay. Gisteren WhatsAppt Philippe nog naar mij. We moeten het zeker hebben over onze tournee naar Azië eind jaren 90. Maar ik weet begot niet. Ja,
ja, we hebben gewoon, we hebben ja, 4 weken in Azië getoerd, ja, denk ik. Ja. Samen met Tom van Houten, Xavier Dofren. Ja. En we zijn Seoul, Kuala Lumpur, Manila en Brunei zijn we geweest. Ja. Ja, die sultanaat daar naast Maleisië, daar, dat is heel streng moslim, daar was niks te doen. He, dus zelfs geen reclame in de straat. En daar hebben we toen 72 uur aan een stuk gekaart.
Kleurenwiezen.
Ja, kleurenwiezen.
Kleurenwiezen, heel veel zitten kleurenwiezen. Ja.
We hadden allemaal rap verloren in het toernooi en dan wisten we niet anders.
En niks alcohol.
Ik vond het wel grappig.
72 uur aan een stuk?
Ja, nee.
Bij wijze van spreken, even slapen en dan weer.
Ja, ja, dat was de hele dag eigenlijk.
Ik weet het nog heel goed, de eerste keer dat ik dan met Philippe aan het kaarten was en ik zei dan, ja, pekens. En Philippe en Tom van Houten keken ze elkaar, pekens, wat is dat? Ja, ik ging nadenken, schoppen. Ja. En dan koekjes. Koekjes, wat is dat, koekjes? Ja, ruiten. In West-Vlaanderen spreken we van pijkers en koekjes.
Pijkers hebben we wel lang gebruikt, Tom en ik, dat woord.
We zijn pikken eigenlijk, man.
Pikken, ja.
Pikken, koeken, pikken, koeken, klavers.
Guga, is er aan jou mogelijk zijn proftennisser verloren gegaan? Ja, want je was snel behoorlijk goed.
Verloren gaan. Ik denk dat het belangrijkste, met 3 aspecten, denk ik, is talent, werkkracht en mentale kracht, denk ik. Dat de 3 voornaamste, voeding en dingen, maar dat zijn, vind ik allemaal een beetje wat surplus. Mm. Ik denk dat ik wel de werkkracht zou hebben. Talent vind ik een moeilijke uit te leggen, maar ik heb wel balgevoel.
Talent,
dus dat kan
misschien ook wel.
Dus dat kan ik wel zeggen. Maar ik denk dat een mentale kopje de belangrijke zou zijn om te kunnen doorgaan en niet beginnen freaken. Ik denk dat ik had dat ook gemerkt ook bij toen ik toernooien speelde, dat ik echt zo hyperventilatie aanvallen en te veel druk voelde. En daar kon ik gewoon niet mee om. Dus,
ja. Vind dat raar om te horen voor iemand die dagelijks voor een publiek optreedt?
Ja, maar ik vind dat leuk. Het publiek geeft mij voeding en geeft mij energie. Dat is zot. Want heel veel mensen klappen dicht voor het publiek. En ik vind dat geeft mij rust, omdat ik weet. Maar dat heeft ook te maken met controle. He, dus ik weet, als ik een voorstelling speel, dan is die voorbereid. En er is een potje improvisatie bij. En dat vind ik ook leuk. Maar ik heb wel die voorbereiding nodig. Dus die zekerheid, die controle. Weten van, die show zal er ongeveer zo uitzien. Maar bij tennis is het andersom. Dan kun je voorbereiden tot voor een klein percentage. Maar het merendeel is improvisatie. En dat deel is gewoon te groot, waardoor dat je een soort lawine aan onzekerheid krijgt. Ja. En daar word ik dan.
Ja, en als het niet lukt, dan begin je te vechten met jezelf.
Ja, maar dan en dat is ook weer wat jij zegt. Er juist van het, je moet het loslaten om het te kunnen achieven. En ik merkte dat, alleen nu ook, als ik niet nadenk van ik moet die bal zo slaan, maar dat is simpel niet nadenken over een bal.
Maar er was iemand die veel nadenkt.
Ja, maar
hoe bedoel je? Op het veld?
Altijd. Ja, ook over van alles. Hij is altijd die hersens zijn altijd aan het werken en aan het denken zo van misschien pikt hij dit op voor een show of en dan slaat hij voorin. Ja, waarom gaat die bal niet zo hoog? En dan begint hij na te denken over je voorin en
het, ja, dus.
Laurent is voor mij een denker.
Denker.
Veel denken.
Rodin.
Ja.
Guga Rodin bij jou. Ja. Nee, ja. Maar dat is effectief, je moet je kunnen focussen en nu, daarjuist ging dat eigenlijk nog vrij goed, hè, toen we daarjuist speelden. Maar in een match, ja, er gebeurt zoveel. Ik ben me dan van zoveel bewust. En van het publiek, en van dingen. En, ah ja, ik ken nu dat, ik ken dat geslaan. En zo, ik ken het, de criticus die je nu... dat niet moeten doen. En, of dat er nu dop is of niet. Maar als je een kwelgeest hebt, mentaal, moet je het bijna vergeten. Ja.
En dat zou het kunnen, omdat ik Dick daarnet hoor vertellen. Ja, hij zou volgend jaar meer toernooien moeten gaan spelen. Maar ondertussen, ja, je bent een heel bekende figuur geworden. En dan speel je tegen iemand die gaat zeggen, maar ik ga die Guga Baul wel eens kloppen. En dan komt misschien weer onbewust die druk in van, godverdorie, zou ik het eigenlijk wel doen? Waarom moet ik het eigenlijk wel doen?
Ja, wel, ze verwachten mijn ouderen. En zeker in dubbel heb ik dat zeker. Als we dubbel spelen, dan is het echt voor het plezier. En dan zien we wel waar we uitkomen. Maar dan is er nog één belangrijke factor, is dat het eerlijk verloopt. Bij mij is het, als het punt, als je twijfelt, is het opnieuw spelen. Als er dan een zegt van nee, het was buiten of het was binnen en het is niet zo. Of ik voel instinctmatig van dat klopt niet, ja, dan ben ik zelfs bijna geneigd, en Niels Stadsbader kan dat bevestigen, om in mijn bootje te pakken en weg te gaan. Omdat dan hoeft het niet.
Ja.
En dus ik ben wel snel op mijn paard te krijgen, ja. Maar dat vind ik... ja, moet dat zijn. Dat is ook mijn instincten, mijn aanvoelen. En...
Het is een mooie karaktertrek, maar... Ik weet niet of het helpt als
het
je...
Het helpt niet, he, dat is het.
Nee, ik kan dat moeilijk niet loslaten.
Nee, ik kan dat niet loslaten. Ja. Maar dat is dan misschien stom, he, maar dat speelde... Maar dat is echt... Als je zegt, maar je blijft denken. Hey, je kunt dan een vraag stellen, bijvoorbeeld, waar dat ik eigenlijk het antwoord op zou moeten weten. Dat komt niet direct. En dan is dat... Godverdomme, nee, wat was dat nu weer? Allee, of, ik zeg maar, wanneer... Ja. Door ik het vroeg aan je, van, wanneer was Federer Djokovic de finale? Ja, 18, dat 19, 18 ja. of 19. Ja, ik moet dat weten. Ja. Dus ik moet dat afvinken in mijn hoofd, anders blijf ik daar in dit gesprek ook. Nou, was dat nu 18 of was dat nu 19? Ja. Het boeit niet, het doet er totaal niet toe, maar je zit ermee bezig. Ja, ja. En alle informatie die, of zeg je, alle energie die daar naartoe gaat, gaat niet naar je
ben
spel.
Ben je kwijt.
Zit je kwijt om je te focussen.
Nutteloze energie.
Ja. Dus is er een, dus conclusie, na 10 minuten, is er een topsporter, tennisser, aan mij verloren gaan, denk ik niet.
Oké, okay, voilà, dan kunnen we dat afvinken. je komt kijken naar de European Open altijd, maar volg jij ook andere toernooien? Heb jij een app op je telefoon waarin je de resultaten van een Joris Delore of Janina Wickmeijer volgt? Is het iets wat je... echt bezighoudt?
Nee, niet meer. Maar vroeger, maar ja, nu klink ik echt oud, maar ik volgde wel altijd via teletext. En dan zie je dat nu al een aantal jaar niet meer. Nu er bestaat al dit Livescore en allerlei apps die dat wel vervangen. Maar ik volgde dat, was het 400, was dat? Ja. Denk ik, 400
was de sportpagina.
Ja. En dan
451, door 400 is dat. En dan verder gaan. En 404 was dan het klassement. En dan zag je wie dat er top 1 stond en top 10. En dan was er weer switchen met het aantal punten en zo. En dan volgde dat wel, maar nu niet meer. Dus enkel de Grand Slams. Omdat ik dan eigenlijk altijd stiekem supporter. Allee, voor iedereen, behalve Novak eigenlijk.
Daar kunnen we het nog over.
Maar,
lijkt me interessant.
Of was het een... immense grote fan van Federer. Omdat we daar 6 jaar geleden van die ludieke reclamecampagne gedaan hadden voor de European Open, wou ik hem eens bedanken en had ik ticketjes voor hem voor naar de Roger Federer te gaan kijken in Londen. En bleek jammer genoeg dat hij niet kon meegaan. Maar Niels is toen meegegaan. En komen in de coulissen, een half uur voor zijn match, komen de Roger Federer tegen en zo zegt hij, oh, dikke, hoe is het, en dit en dat.
Ja, en dan is natuurlijk een berichtje, foto en al. Hé, matje, moet ik eens zien wie ik hier nu zie? Ik zei, meen je dat nu? Ah ja, maar wacht, de reden dat ik niet meegaan was omdat Maurice jarig was. En ik dacht van, nee, kom, de verjaardag, ik kan dat niet missen voor mijn eigen dingen. Dus dan dacht ik van, nee, kom, ik heb toch iets goed gedaan. Het is niet dat ik ergens anders moest doen, want het was voor mijn kind, dus dat kon ik ergens wel nog plaatsen. Maar het piekte wel, dus denk ik van, maar alleen ene keer de kans.
Ja.
En dan heeft de Niels dan, hey. Terwijl het eigenlijk niet zo'n grote fan is van Roger, van Federer.
Ja. Volg jij het nog eigenlijk op de voet, wat er zich dagelijks al speelt?
Nee, ik ga niet alle matchen van alle toernooien gaan volgen, maar ik volg het wel zo wat... De top 50 volg ik wel ook, want ieder jaar beslissen we zo in het begin van het jaar zo van oké, wat zijn onze budgetten en welke publiekstrekker kunnen we naar Antwerpen lokken en zo, dus ik volg het wel nog wel.
Ja, en zo komen we eigenlijk bij de European.
Ik zou er wel op inpikken. Kan je een beetje uit de doek doen hoe zo'n proces werkt om een speler aan te trekken? Ik weet dat je naar bepaalde toernooien gaat, naar Barcelona was je, Roland Garros, Wimbledon, waar je dan waarschijnlijk met managers gaat praten, met spelers gaat praten, om te polsen of dat ze goesting hebben om naar Antwerpen te komen.
Ja, dus eerst kijken we eigenlijk een beetje naar ons budget ook. Hoe dat we ervoor staan, hoeveel ruimte dan we hebben en ieder jaar hebben we...
De toppers krijgen geld om naar Antwerpen te komen, zo werkt het.
Ja, we hebben eigenlijk een prijzenpot van €700.000. Hè.
Maar wacht, want om het allemaal een beetje op een rijtje te zetten, hè, het is een $250.000 toernooi.
Nee.
Het is een 250 ATP toernooi. Ja. En daar is een prijzenpot aan verbonden. Ja. En dat is bij jullie €700.000. Ja. Okay. Ja. Maar dat is maar een fractie van het totale budget.
Ja, we hebben een budget van een 2,5 miljoen euro voor dat ene weekje tennis. Dat is al een ferm budget.
Schiegen, ja. Ja, maar dat is schiegen, maar allee, vertel gerust verder. Maar vroeger, dat is waanzin. Als ik zie wat dat jullie allemaal moeten doen. Allee, ja, en dan. Zeg maar, dat is een lijst, een waslijst. Dus je moet er al de week nadat de European Open gedaan beginnen. Is, moet al beginnen met het volgende jaar en alles voorbereiden. Ja. Ik vind dat een gigantische organisatie. Dat is niet normaal.
Ja, dat was toen we eraan begonnen, 6 jaar geleden, kregen we zo het kostenplaatje zo en dat waren 1600 lijntjes in een Excel-bestand. Dus dan moesten we allemaal beginnen overlopen. Zo van, dat er nog moest geschreven worden en we zijn er ook goed in geslaagd. Maar dat is wel een serieuze boterham om te kijken van waar zijn er hier kosten die eruit vliegen.
Waar je niet aan... Oké.
Hey, waar kunnen we op besparen en... Maar natuurlijk, zo'n eerste jaar is nooit winstgevend toernooi en dan...
Maar natuurlijk, na 6 jaar kunnen nu wel allee, toppers aantrekken door de ervaring en door de allee, attractiviteit van toernooi, toch? Ja.
Het is ook wel leuk, like, bijvoorbeeld een speler like Sinner, bijvoorbeeld, die is al een paar keer gekomen en die wordt dan gewonnen, gesoigneerd. Zeker, gewoon 2 jaar geleden gewonnen, in 2021. Die vindt dat leuk en die wordt wel gesoigneerd. Dus als hij dan moet kiezen tussen 2 toernooien... Hij is soms wel liever naar het toernooi waar je 1 succesvol bent geweest en 2 waar het ook aangenaam gemaakt wordt. He, dus we proberen die spelers zo goed mogelijk te soigneren. Maar om terug te komen naar Philippe zijn vraag, dus het begin van het jaar zoek ik me een beetje zo van hoeveel ruimte hebben we voor spelers aan te trekken. En meestal proberen we ook zo van een mix te maken van bekende namen en wat jong geweld. He. We hadden ook heel graag Alcaraz gekregen, maar bon, die ging te rap naar het nummer 1. Dus dat was
onbetaalbaar
geworden. We hebben altijd wel veel inspanning gedaan om mooie spelers te brengen. En de mensen, de fans, die weten dat ook al. Hè. Die weten van, het is een mooi publiek, mooi deelnemersveld. Dus dat was nu al toch meerdere jaren op rij. En nu hebben we Tsitsipas die komt, dat is wel... mega upgrade voor de fans ook en voor het toernooi.
Maar ja, dat merk je dus meteen. Tsitsipas komt en de volgende dag, je kunt kijken, kaarten verkocht.
We zien dat in de ticketverkoop en we volgen dat ook wekelijks op. En we zitten een heel stuk verder dit jaar met Tsitsipas. Het is ook de eerste keer dat we een top 10 speler hebben, of zelfs een top 5 speler. Hè, nu. Mm-hmm. Dat is wel...
Maar wel, je kunt ook niet zonder, hè? Want... Als ik kijk, een Barrère komt, Hanfman, Van Asch, Van de Zandschulp. Komen de mensen daarvoor? Die mannen spelen fantastisch tennis. Maar ze hebben echt wel grote namen nodig. Je gaat misschien een paar Nederlanders hebben, maar je hebt die namen nodig. Hè. Je hebt een Sinner nodig, je hebt een Dimitrov nodig, je hebt een Tsitsipas nodig. Hè.
Ja, zeker en vast. Nee, maar... We doen ook altijd inspanning en we hebben altijd veel toppers gehad. Felix Auger-Aliassime, die stond ook top 10. Tsonga, die had ook al gewonnen. We hebben al veel mooie namen gehad. Hè. Andy Murray heeft gewonnen in...
fantastische finale.
Tegen Wawrinka.
2019.
Oh, ja. Murray Wawrinka.
Dat was echt fantastisch. Dat was een thriller ook. Hè. Ja. Die match kon even goed gedaan zijn op 1 uur en 10 minuten, want Murray stond... denk ik 6-3, 3 en achter.
Ja.
En breakbal voor Dublin break.
En die Murray was hem zo boos aan het maken op die bank. Ze zei van, zitten jullie daar als lammetjes? Gaan jullie niet supporteren? Hey, wat zitten jullie daar te doen, godsnaam? En die was maar aan het vechten. En
komt terug in de match en speelde eigenlijk de mooiste finale dat we gehad hebben. Eigenlijk. Ja.
Enige toernooi dat hij gewonnen heeft tot nu toe. Ja. Sinds hij terug is van die heupoperatie. Ja. Dat is toch wel speciaal.
Ja, dat was heel speciaal ook, want hij had zelf niet verwacht. Hij stond er zelf in tranen ook, achter de match. We hebben hem toen ook CNN gehaald, omdat emotief, dat werkt altijd.
Ja, maar dat is wel waar. Ja, schondere winnaar kon er niet in.
Nee, zeker niet. En dan tegen Wawrinka, ook een bekende, ook een Grand Slam winnaar.
En daar komen de mensen nog graag naar kijken. Hè. Bijvoorbeeld nu een Dominic Thiem, die staat dan niet eens in de top 70 op dit moment. Maar het is en blijft een publiekstrekker, omdat hij ook zo aantrekkelijk tennist.
Ja, dat vind ik ook.
Ja, zeker en vast. We hebben heel veel eenhandige backhands. Dimitrov, Thiem.
Hoe gaat dat gevraagd?
Het is dat. Anders kom ik niet kijken. Dat was de keuze rap gemaakt.
En Tsitsipas ook, ja.
2020, het coronajaar. Eerst een paar dagen mocht het publiek nog komen, dan ineens nee. Hebben jullie op een gegeven moment gedacht van, toch, gaan we dit wel overleven? Met het toernooi, de toekomst van het toernooi?
Je verwacht toch wel dat dat gaat overwaaien ergens. Hè? Maar dat weekend was echt wel pijnlijk, want je bestelde al je eten voor de VIP's, je bestelde al je eten voor het publiek die komt, de champagne staat koud, dit en dat, en plots, paf. Vlaanderen komt daar niet overeen met federalen, en de een zei ja, en de ander zei nee. En poef, plots aan die deuren toe en dan, ja, dan sta je er met al je marchandise en al je merchandising en er komt geen kat. Dat was echt niet leuk, die periode, want ik herinner me nog...
mondmaskers en dan één wel, één niet, en dan
ik herinner me nog een match spelen zonder publiek, dat is gewoon koude pap, gewoon. Dat is niet plezant. Die mannen spelen soms echt waanzinnige wereldballen. Ja. Zo, waanzinnige wereldballen, waar die tak van de lot waarin ze eraf vliegen. Zo, en er is niemand die klapt. Het was muistil. Dat was zo... Je zag soms die spelers. Also, zag soms die spelers rond, had er echt niemand op produceren of zo. Nee.
Ja. Dat was mij aan bij, hè? De finale. En alleen, de coach zat er en de vriendin zat er en dat was het. Hè. En dan wij boven. Maar jullie zaten ook. Ja, wij waren de enigen die daar. Dat was heel bizar, hè?
Ja. En als enige zit te klappen in de zaal voor 5000 man. Dat voelt ook heel bizar aan. Dus dat werd dan soms ook niet gedaan.
Hoe kijk jij naar zo'n toernooi? Als je daar nu zit, zit je daar dan gewoon puur als liefhebber? Of kijk je ook van, ik zou tegen mijn vriend Dick moeten kunnen zeggen, Dick, daar moet je nog wat meer op letten. Voel jij, want je zit zelf met jouw shows waar je wil dat alles perfect is. Kijk je dan gewoon als tennisliefhebber? Of kijk je ook van, het toernooi zou toch misschien dit nog kunnen gebruiken? Het toernooi zou dat nog kunnen gebruiken?
Ja, een mix van, denk ik. Maar hoewel ik wel altijd het volste vertrouwen heb in Dick en Nielsen. En dat wordt ook altijd beter. Want het toffe is dat ik bijvoorbeeld de Ace, de mascotte, dat is dan mijn neefje. Allee, mijn neefje, aangetrouwd neefje, die dat dan doet. En dan vind ik er wel toch, denk ik, daarvoor had hem nodig. En hij doet dat wel goed. Misschien dan, en dan zullen we misschien dan nog kunnen daar in de VIP-bar, misschien wel. Also, dat denk ik wel mee na, Maar ik ga nooit geen suggesties geven als ik voel van het marcheert. Ja. Ik ben altijd van mening van, je kunt je mening geven, maar geef je mening alleen als ze het u vragen.
Als het u doet.
Als ze het u vragen. En wat vind ervan? En dan ga ik het wel zeggen, maar ik ga niet zeggen, dat is niet beter dan. Dat komt nooit goed over en dat wordt ook niet echt geapprecieerd, denk ik. Want op dat moment merk ik wel, ik vind Dick is daarin, Dick is altijd chill eigenlijk. Behalve dan als je moet speechen misschien, dan is dat is eigenlijk misschien uw moment van stress, maar altijd. Dick is al spreekbaar, Ilse ook. Maar merk toch, dat is nog dat. Er moet nog van alles gebeuren ondertussen, terwijl die match bezig is. Moet die VIP's geregeld worden en dat. Dus op dat moment denk je van, dat heeft geen zin dat ik hier nu iets zeg. Hun laten maar gewoon genieten van de match. En die matchen zijn top, omdat je ze van echt op 2 meter afstand... je kunt die aanraken, bij wijze van spreken. Mm. Die komt echt zo met een handdoekje er vlakbij. En dat is de max,
Maar met al de stress, jij doet dit graag. Toernooidirecteur zijn.
Ja, zeker en vast. Tennis is ook mijn leven en ik vind het ook fantastisch dat ik dat een beetje kan verder zetten nu met de European Open ook. Het is ook fantastisch dat er nooit toernooi is ook, want tennis, als die toppers zien van vlakbij, Guga zegt, die staan er een paar meter voor hun neus, je hoort ze, je ruikt ze bijna. Dat is gewoon, en dat toptennis zien is echt ook zo stimulerend ook voor iedereen. Zien tennissen doet ook tennissen zo. Hè. Dat is ook een beetje opzet. Je ziet dan die tweehandige backhand en dan zie je zo'n mooie volley. En dan denk ik, dat wil ik ook nog een keer doen. Of dat stimuleert wel.
En het is totaal anders op tv kijken en dan the real thing. Hè? Als je het op de baan ziet. Dus dan heb je pas besef van de snelheid
is gewoon en de kracht. 2 keer, 3 keer zo snel in het echt dan op televisie.
Ja. Maar dat is één, maar dat is ook de beleving. Hè. Ja. Je kunt zeggen, maar dat was een mooi punt. Ik had er willen zijn. Als je er bent, dan voel je echt dat kippenvel moment. En je voelt van, hier zijn we, hier moesten we zijn op dat moment. Ja. De beleving is ook gewoon...
Ja, nee, live een match kijken, dan zie je pas hoe hard dan die ballen geslaan worden. Hè.
Ja, hoe fysiek dat de sport is ook. Hè. Hoe goed dat die mannen bewegen.
Ja.
Groot verschil.
Oké. zit hier op een goede plaats op de kalender? Zouden jullie nog willen veranderen?
Een goede plaats, wel, je moet weten, er zijn iets van een 60-tal toernooien, waarschijnlijk 62-tal. En ja, er kunnen geen toernooien bij komen, maar bijvoorbeeld Midden-Oosten, die zijn hard aan het trekken om duizend, die zo graag 1000 toernooien doen. Er zijn nog andere steden die soms aan de mouw trekken van Tinium, van ja, we zullen graag 1000 toernooien organiseren, hier of daar. Of, maar er komen geen plaats meer bij, dus de plaatjes zijn duur. Er komen geen toernooien bij, maar het is... je hebt niet veel keuze, de kalender ligt vast. Je kan niet zeggen van, oh, ik zou willen nu eens een toernooi doen op gravel of nu eens hardcourt. Dus je plaats ligt vast. Nu is het eigenlijk dit jaar voor de eerste keer dat we tegenover een 500 toernooi staan.
Toernooi van Tokio.
Het toernooi van Tokio, ja. En ja, dat voelen we wel een klein beetje. Omdat er heel veel spelers zo tussen de 10 en de 25 naar Tokio vertrokken zijn. Of gaan. Maar nee, op zich valt die kalender. Antwerpen ligt ook mooi centraal in Europa. Dus daarom bijvoorbeeld de speler like Murray of Van Vrinka, die komen graag. Het is niet ver. Moet je niet ver reizen en zo. Nee, ik vind de plaats is oké. We hebben er toch niet zoveel aan te zeggen.
Nee, maar je ziet bijvoorbeeld, jullie zitten bij Tinium, dat Hamburg organiseert, dat Barcelona organiseert. Wordt er dan ook gepraat over een mogelijke upgrade van een 250 naar een 500 gaan, waardoor jullie misschien grotere garantie krijgen op nog meer grote namen?
Een upgrade voor België, dat zit niet echt in de pipeline. Tinium als wereldspeler in tennis is echt wel gigantisch aan het groeien. Want die hebben Buenos Aires, die hebben nu Barcelona, die doen de Billie Jean King Cup, de Davis Cup. Hamburg komt erbij volgend jaar, dat is een 500, de Hopman Cup. Er worden personeel aan de lopende band aangeworven.
Maar het is niet dat jullie als kleine broertje beschouwen? Nee. We hebben Antwerpen er ook nog bij.
Nee, zeker niet. Ze zijn ook de CEO van Tinium is een Vlaming, dus is een Gentenaar. Dus is fier ook op zijn Antwerpen. En nee, maar ik denk ook dat België misschien wat te klein is voor een 500. Moesten we nu spelers hebben die misschien tegen de top 10, top 20 staan, zou dat misschien wel helpen.
Het mankeert een beetje aan Belgische toppers op dit moment.
Ja. En heb je die nodig in de tijd van het ICC? En er zijn toch ook 4 of 5 jaar ATP-toernooien geweest. Sampras kwam spelen. Ja, we hadden op dat moment ook. Ja, wat alleen jou in die periode.
Ja, ik weet nog dat ik samen met Johan van Erk naar de toernooidirecteur ging van het ICC. En zei van, ja, is het niet tijd volgend jaar voor zo'n wildcard aan ons te geven? Want wij zijn toch Belgen, we spelen thuis. En die zei gewoon, jullie zijn niet goed genoeg. Jullie trekken, jullie brengen niks op. Jullie verkopen geen ticketjes, zei hij. En hij had daar eens wel een punt, maar om maar te zeggen dat je ook wel echt wel lokale toppers moet hebben om een toernooi te verkopen.
Ja, en het probleem is in dit geval dan, want zelfs David, of dat hem op zijn topniveau was of minder, in Antwerpen had hem nog nooit echt gepresteerd. Of onder de verwachtingen gepresteerd.
Misschien de druk ook.
Waarschijnlijk de druk. Ik word u nu gevraagd, dus ik moet presteren. Ja. Dus het zou tof zijn, niemand verwacht misschien dit jaar iets.
Tegen de jonge Sinner is hem eruit gegaan in zijn kwart, hè? Denk ik nu. Ja. Want iedereen dacht van...
Heeft ook in de eerste halve finale gespeeld, hè? Halve finale heeft hij dat niet gehaald?
Ja, half of kwart, denk ik.
In 2018 of zo. Ja. En je had zelfs matchbal gehad, denk ik, tegen Schwartzman.
Dat zou kunnen.
En je had een volley dat hij kon afleggen, dat hij zo een beetje duwt. En Schwartzman loopt erachter en speelt nog de passingshot. Nee, maar wat er ook nu grappig is, als nu dat ik er nooit directeur ben en vroeger was ik speler. Vroeger als speler was ik soms ook boos, zo van ja, soms vraagt er nooit aan, we kunnen hier woensdag namiddag een keer met de kinderen bij de stand van de sponsor gaan tennissen. En dacht ik van ja, een tennisser is redelijk egoïstisch ingesteld, laten we zeggen, en die wil gewoon beter tennissen en alles draait rond die tennisser. Het is niet een functie van een ploeg die je speelt. Jij wilt je ranking omhoog en je wilt beter spelen, beter resultaten, harder trainen en rust. Als er dan het toernooi vraagt, de sponsor organiseert een Kids Day, wil ik naar de stand gaan, daar, gedurende 2 uur met de kids spelen. Dan krabben ze van, nee, dat wil ik niet. Dat wil ik, nee, absoluut niet. Maar ja, je doet dat dan tegen je zin. Je hebt ook
dat is een beetje verplicht eigenlijk.
Ja, verplicht. Maar nu sta ik aan de kant van toernooidirecteur en dan zie je hoe dat is niet eenvoudig om zomaar sponsor binnen te gaan. Dan zeggen we, we doen dan een leuke activiteit. En dan verwacht ook zo van, dat de spelers daar ook een keer een meet and greet doen in de VIP, of een keer een meet and greet doen met sponsors, of een keer met kids gaan spelen en activaties. En nu merkte ik, nu wil ik dat de spelers ook naar mij komen, maar dan weet ik zo van, die willen dat niet. Ik ken zo'n beetje de twee kanten van het verhaal ook zo.
Filippe, we zijn ondertussen al 50 minuten ver. Zo snel gaat het. Tijd voor jouw snelle vragenronde, denk ik. Hè? Want we hebben nog een dilemma. We hebben nog vragen van onze kijkers, luisteraars.
Dus we zullen heel snel de snelle vragenronde.
Voilà.
Goed, ik ga bij jou beginnen. Hè? En, je hebt je naam dus gekregen door Gustavo Kuerten. Dus ik ga enkele vragen stellen over hem. Zien hoe goed dat je hem nog kent.
Ah, oké. Okay. Zo op die manier snelle vragen. Ik dacht dat...
Dus in 1997 won Guga Kuerten zijn eerste Grand Slam titel op Roland Garros. Zijn hoeveelste Grand Slam toernooi was dat hij speelde?
Ik vermoed zijn eerste.
Ja, zeer goed. Hij was natuurlijk bekend ook voor zijn felle kleuren. Zijn
Diadora.
Ik moet de vraag aan mezelf stellen. Hij heeft 3 titels gehaald op Roland Garros. 97, 2000, 2001. 97 finale tegen Bruguière. 2000 en 2001 heeft hij tegen 2 spelers gespeeld, de finale.
Magnus Norman.
Tegen wie ik ook gespeeld heb in 97. Dus, de eerste heb je al juist.
Magnus Norman.
En de finale in 2001 was tegen...
Correccia. Correct, ja.
Ja, heel goed.
Maar ik heb nog nooit zo snelle antwoorden gehoord op de snelle vragen. Dat is applausje.
Ja, nee. Oké, misschien iets moeilijker. Wat is de favoriete hobby van Gustavo Kuerten? Je zit er ook een beetje misschien dichtbij, waar dat je komt. Denk aan het water en zo.
Favoriete hobby? Vissen dan of zo?
Surfen.
Surfen? Nee, ik totaal niet. Nee. Surfen? Nee, wist ik niet.
Kuerten is een icoon in Brazilië, wereldwijd eigenlijk een beetje. Wat heeft hij gedaan op de Olympische Spelen? Rio
2016. 2016, wat heeft hij gedaan? Nee, pas.
Hij heeft de fakkel gedragen, of het Olympisch vuur aangestoken.
Oké.
Okay. Ja, dat is het. Ja.
Ah, nee, dat wist ik niet. Ik heb dat niet gezien. Ja. Nee, misschien dat ik niet in het land was.
Oké. Okay. Dick, dan voor jou iets andere vragen. Vooral over het toernooi-directeurschap. Wie is de sympathiekste speler die je al gehad hebt op de 6 edities of 7 edities van de European Open?
Zonder woorden. Sympathiekste gast, goed gaan, maar als speler, we hebben er toch een aantal gehad. Sinner staat heel hoog ook. Monfils zou ik ook zeggen. Maar er zijn toch wel veel.
Maar aan de andere kant, wie was de speler met de meeste noten op zijn zing?
Ondertussen is er één gestopt. Dat was een hele lange Amerikaan, noemt hij.
Wisner.
Nee, nog groter.
Op elke?
Op elke was niet echt in de mooiste kant getoond.
Okay.
Ryan Opelka.
Wat is de meest verrassende vraag die je als toernooidirecteur al hebt gehad van spelers die iets nodig hadden of iets wilden doen?
Van spelers? De meest verrassende vraag, wacht.
Is dat op een rider stond waarschijnlijk of zo? Van, ik heb dat nodig. Waarom? Oké, ik zal het regelen.
Ja, nee, bijvoorbeeld... was dat niet eens die zotte match van Murray? En ik denk dat dat tijdens corona was, dat hij plots achter een ijsbad vroeg. En door corona hadden we die ijsbad, mocht dat eigenlijk niet meer. En dan moesten we beginnen rondpellen. En we bij Blozo ergens een ijsbad kunnen aanzetten, dit en dat. En dat was na die zotte match van 3 uur en een half of zo. En bleek dat hij een dag daarna dan toch niet naar dat ijsbad is gegaan. Dacht je van,
Welke topper stond er ooit heel dicht bij de European Open dat hij zou komen en is het uiteindelijk op het laatste moment afgehaakt? Een Federer of zo, is dat ooit
Nee, we waren in februari waren we intern aan het babbelen voor Alcaraz een keer een hele grote inspanning te doen. En ik denk dat hij 2 weken later woont hij in Indian Wells en werd hij nummer 1 van de wereld. En dan zei ik tegen Joes, ik zeg van, laat maar vallen.
Er kwam een 0 bij op zijn check.
Ik dacht, ja. Moest hij nummer 3 geweest zijn of zo, hadden we misschien nog een mogelijkheid gehad om hem te brengen naar Antwerpen. Maar toen werd hij nummer 1 en was de trap uit ons gedachten gezet.
Laatste vraag, welke spelers hebben de beste afterparty gevierd op de European Open? En hoe misschien?
Ik denk dat de afterparties dat meer iets was vanuit onze tijd. waar dan dat er wel veel alcohol genuttigd werd. Maar tegenwoordig zijn er niet zoveel afterparties na de finale.
Nee. Allemaal veel speelzijn.
Wel, het meestal finale is gedaan. Dan hebben wij heel veel werk ook met dat afbreken. En dan moeten die spelers ook heel snel naar Wenen of naar Basel voor het volgende toernooi. Dus ook heel snel koffers inpakken en wegwezen. Want meestal op dinsdag of woensdag moet je al de volgende match spelen. Hè.
Er wordt niet veel meer gevierd, jammer genoeg, op het circuit.
Nee. We hebben een dilemma van de maand. Het heeft er een beetje mee van doen. Misschien ook met wat jouw vrouw Ilse doet. Namelijk het toernooi zo aantrekkelijk mogelijk maken. En het dilemma heeft er eigenlijk ook mee van doen. Hè. Het tennis...
Ja, moet het tennis entertainender worden? Moeten we gaan naar kortere sets? Moet het gebalder worden, flitsender? Moeten we iets doen om de jeugd aan te trekken? Ik kijk naar jou. Wanneer is de laatste keer dat je een hele wedstrijd hebt gekeken op televisie? Gebeurt dat nog?
Dat gebeurt nog, maar dat is dan enkel finale. Ik heb Alcaraz, Djokovic helemaal gezien. Zelfs niet op televisie, maar omdat ik op een barbecue zat. Heel asociaal te wezen met mijn iPhone. En dan gewoon zo livestream die match gevolgd.
Dus, en welke wedstrijd was dat dit jaar?
Finale. Alcaraz. Was dat Wimbledon zeker?
Dat Wimbledon. Alcaraz finale.
Djokovic, ja.
En dat was dan nog een lange match.
En dan moest ik s'avonds nog spelen op de Gentse feest, dus ik schaas dat het pas om 11:30 was. Maar dat wordt nog gedaan. Ja. Maar de vraag is of dat attractief is.
Ja, de ATP heeft ook onderzoek gedaan naar hun publiek en ze komen eruit dat de mensen die naar het toernooi komen, dat de oudere generatie is. En de mensen die op televisie kijken, dat ook de oudere generatie is. Mensen die nog tijd nemen om een hele wedstrijd te kijken. De jeugd, die zitten met 2-3 schermen. Die kijken naar clips, die kijken naar samenvattingen. En ze zijn er nu naar een manier aan het zoeken om ook die jeugd terug te betrekken en terug naar tennis te lokken eigenlijk als toeschouwer. En daarom is de vraag, moeten we naar... er is al van alles geprobeerd in exhibitietoernooitjes. Sets naar 4 games. Tiebreak tens, zodat er alleen maar tiebreaks worden gespeeld. Tennis met de opdrachten, waar je extra punten kunt winnen als je een serve en volley speelt en zo. Er wordt geëxperimenteerd. Maar tennis is ook heel traditioneel vaak. Het duurt altijd heel langer dat er iets verandert. Maar moeten we naar... Ja, de tenniswedstrijden worden ook steeds langer. Hè. De spelers worden fysiek beter. Ja. De finale van Cincinnati dit jaar naar 2 winnen sets heeft bijna 4 uur geduurd. Ja. De tweede set tussen Djokovic en Medvedev, finale US Open, 1:45 minuten. Eén set.
Zot.
Dus de wedstrijden duren alsmaar langer en moet daar iets aan gebeuren. Dat is het dilemma.
Ja, ik denk... ATP is daar zeker ook mee bezig. Natuurlijk, dat is een heel groot apparaat met heel veel toernooien. En je hebt er allemaal verschillende entiteiten, toernooidirecteurs. En om daar zomaar snel een beslissing in te nemen, dat een 1, 2, 3 nieuwe formules. Dat wordt wel getest ook bij die Next Gen Finals.
Ja, daar is zo naar 4.
Daar zijn ze aan het experimenteren met van alles ook. Maar ik denk dat ATP ook meer en meer alle neuzen in dezelfde richting probeert te krijgen. Ook, ze zijn aan het babbelen ook over hoe dat ze beter kunnen samenwerken met de WTA, met de Grand Slams. Want nu als je bijvoorbeeld een ticket wil kopen voor een toernooi of zo, nu heb je 63 verschillende toernooien, heb je ook 63 verschillende websites en die hebben allemaal een verschillende look en een andere layout. Dat kan allemaal veel harmonieuzer ook als je bijvoorbeeld een ticket wil kopen voor een basket in een NBA. Dat is waarschijnlijk gewoon op één website dat je kunt gewoon ticketjes kopen voor eender welke match.
Ze willen er één product van maken.
Ja, meer één product. Ik denk dat dat ook beter gaat verkopen. Maar je hebt niet alleen concurrentie van andere sporten, je hebt ook concurrentie van Netflix. Eigenlijk moet je de aandacht van de fan kunnen vasthouden.
Ja, maar op welke manier?
En op welke manier, oké. Okay, en eventueel kortere matchen kan ook wel misschien een oplossing zijn. Ook,
ik weet dat niet, man, want uiteindelijk is dat toch... Dat is juist... op Roland Garros verwachten... Allee, je krijgt heel veel matchen en je hebt misschien drie heroïsche matchen. Wat zijn de heroïsche matchen? Ja, de lange matchen.
Die onthouden.
Die je gaat onthouden. De Del Potro tegen Nadal. Ik herinner me nog de eerste ronde dat echt aan het zoeken was. Ik spreek over 15 jaar alleen waarschijnlijk. Maar dat zijn zowel de matchen. Dan gevoelt je, oké, de avondzon zakt neer en hij moet ervoor blijven strijden. Ja. Ik vind...
De tegenstanders zeggen, als je nu kortere sets maakt, dan maak je het direct spannend. Dan is het van de spelers moeten vanaf bal 1 er staan, gewoon omdat het is zo kort.
Ja, oké, okay, dat is ook wel, ja. Ja. Maar qua spelen is het juist hetzelfde, want die discussie kun je ook bij padel doen, want de ene set is tot 9 en de andere is 2 sets tot 6. Als je die ene set tot 9, dan is dat misschien korter, maar als je dan even niet in de partij zit, dan zijn we hem kwijt. En dat is, dus je moet daar een soort middenweg vinden tussen wat vinden de spelers leuk en wat is de attractiviteit voor de kijker. Ik denk dat je er nog niet direct uit zit.
Ik herinner me ook, toen we de podcast opnamen met Christophe, met jou en met Ruben, over bijvoorbeeld de Grand Slams, de Davis Cup. Wat was de conclusie? Ja, we willen 5 sets in een Davis Cup. We willen, wat jij zei, ja, het zijn de matchen die je onthoudt. Hè. Je wil die heroïek, je wil de strijd. Hè. En dat heb je eigenlijk minder als je...
Maar 5 sets tot aan 4 zou het ook wel kunnen. Hè. Dan heb je het ook wel...
Ja, maar het fysieke aspect toch wel minder dan in een normale 5 setters.
Maar je hebt rapper... Begin van een set, zo die 1-1, 2-2, zit je nog niet op het puntje van je stoel. Zo, hè. Het is pas vanaf 4-4 dat je zegt van ja, nu wordt het interessant. Ja. Hey, als er nu een break volgt, is het wel quasi beslissend voor de set. En 1-1, als je de opslag verliest, dat kan nog altijd terechtgezet worden. Maar aan 4-4 wordt het al veel
moeilijker. Dan gaat in de keuken nog een koffie halen.
Ja,
een koffie.
Ja.
Wat ook wel zo is, als je naar 3 winnende set speelt, op het Grand Slam toernooi, dat is een voordeel van de toppers. Hè. Je gaat, die toppers wil je in de eindfase van je toernooi en dat helpt daar een beetje bij. Omdat het heel moeilijk is om iemand naar 3 winnen sets, om een topper te verrassen eigenlijk. Omdat die altijd wel een niveau terughaalt en ook omdat er meer stress bij komt kijken. Voor een gewone speler die meestal naar 2 winnen sets speelt en die dan minder gewoon is om zo lang op zo'n niveau te spelen. Die spanning creëer je dan wel als je kortere wedstrijden gaat maken. Maar dan ga je misschien ook wel meer verrassende namen in de eindfase hebben. Terwijl ja, toernooidirecteur wil dan misschien liever de grote namen in de finale hebben. Hè.
Ja, terwijl als fan of zo, want dat is de reden, dan komen we terug bij Djokovic. Je weet, die staat één set voor. Djokovic staat een keer 2 sets achter. En dan weet je, het is winnen, best of 5. Hij gaat toch nog terugkeren. En dan kijkt hij 3 uur later op je gsm weer. Ja, voilà, zie je wat, het is weer van dat. Terwijl je denkt, dat is een jong gast. Ik zou dat wel een keer tof vinden dat hij een keer een perf wordt. Als organisator vind ik dat een betant. Maar als dat jong gast, ik weet niet, was het een... die Ben Shelton, of had hij ook... Nee, dat was in 3 sets.
Dat was
dat hem echt 2 sets tegenachter stond.
Tegen Jay is een landje.
Hij heeft nogal een paar keer voor gehad. Hey. Vorig jaar op Wimbledon tegen Sinner verliest hij de eerste 2 sets. Hey. Al, Djokovic.
Ja. Wel, maar ja, als je dan Sinner het die doorstoot,
dan is het ook content. Zeg, waarom, en dan gaan we straks nog naar de vragen van onze luisteraars, maar waarom zei jij, voor mij mag iedereen winnen, Novak niet?
Maar omdat hem altijd weer opnieuw bewijst waarom dat hem niet de GOAT is. Omdat hem iedere keer opnieuw zijn arrogante zelf is. En dan denk ik, jongen, je zit 37 jaar, je gaat toch niet een andermans eten? Omdat
met Shelton.
Even de Shelton. Nou, wie gaat er telefoneren naar huis? En dan echt met zijn dingen... Dat een shirtje uittrekken, denk ik, maar jongens, 37, je daar op je 19 akkoord, de jeugdzone, maar toch niet op je 37ste. En dat zo, dat wil sympathiek zijn, maar dat gewoon nooit aan de knieën, nog aan de enkels geraken van Rafa van Nadal en Federer.
Hij heeft ook zijn agressie op het veld, hè, als het hem niet zint, richting zijn box.
Ja. Ja, maar en ook gewoon die want dat vind ik het gevaarlijke aan en dat wil ik weet niet waarom dat gaan zeggen, maar van Alcaraz, hij kopieerde een beetje Djoko. Je bent dan ook zo dat te doen en denk van, stop dat, doe dat niet. Want je bent zo'n goede tennisser, je bent de beste eigenlijk op dit moment. Doe dat weg en je hebt de hele wereld aan je voeten.
Dat maar vind ik niet, want ik vind Alcaraz wel zo'n positief. En zo. Die probeert dat publiek, die communiceert met het publiek. Zo,
ja, dat wel.
Maar zonder dat hij zo dat negatief kantje heeft. Tegen
Djoko had hem dat wel ook gedaan. Had hem ook zo dat een beetje...
Ja, maar dat mag wel, vind ik, het publiek erbij te betrekken. Zo.
Hij is ook nog jong, Alcaraz. Ja, een beetje 20, zijn persoonlijkheid nog.
Dat ik is nog helemaal, steeds nog zoekende, ja.
Ja.
Dat mij soms stoort bij Djokovic is dat hij soms... Een of andere pijn, faked of zo, en dan mankt hij half.
Of dat er precies ademtekort komt.
En dan plots, als het puntje bij paaltje komt, loopt hij weer aan 100 per uur van links naar rechts en wint hij dat punt. En terwijl dat hij dan stond half te manken.
Een gunfactor, of jij het niet, maar dat is echt. Ik heb ook zo'n groepje dat denkt: die anti-Djokovic, dat is jammer om te zijn. Ik zou liever ook supporten voor iemand. En ik supporter nog altijd het liefst voor iemand dan tegen iemand. Maar je voelt zo'n soort wrijving met die speler. Ik kan daar niet aan doen.
Begrijp dat, maar hij is wel de beste speler aller tijden.
Ja.
Op papier. Op papier. Technisch.
Hier gaan we niet uitkomen.
Dat is pas een dilemma. Maar
wat je wel niet de beste is bijvoorbeeld, je zet niet de meeste mensen aan om te beginnen tennis. Daar was de Federer en Nadal die veel grotere impact om mensen aan het tennissen te zetten of voor die passie voor...
Door hun charisma, door een positieve uitstraling. Ja, ja.
Ik denk dat ze in Servië misschien anders over denken. Maar...
Ja, in Servië wel, maar die waren zo meer, kan je zeggen, die gingen over de grenzen van tennis heen. Hè. Die waren ook superberoemd en over heel de wereld.
De Serviërs zijn al meerdere grenzen overschreden in het verleden, maar dat pot je ook
Misschien dat hij daarom ook zo'n beetje is.
Dat kan.
Temperament. Heeft
en zal er misschien wel een soort van bewijsdrang ergens.
Luisteraars vragen we nog. Want Filip, ik denk dat we over het uur zitten.
Ja, we zitten al. Maar goed. Leen wil weten van Dick wat de belangrijkste overwinning in je carrière was.
Mijn belangrijkste overwinning? De belangrijkste.
Je vrouwtje.
Goeie tip. Ik zou liever antwoorden, maar misschien mijn leukste match of zo.
Doe
het belangrijkste. Ja, moet ik dan kijken naar de checkbook of naar het gevoel of naar de... Nee. Ik heb eens op Roland Garros echt een mega zotte match gespeeld tegen Monfils. 5-setter. Het had heel veel geregend. Dus waren heel veel supporters weg. En ze hadden de deuren van de centercourt opengezet voor iedereen. En er zat echt 50% Belgen op Roland Garros. Op de centercourt. Dat was echt een zotte match. 5 sets. Daar heb ik echt van genoten ook. Ik speelde toen echt goed. En er was nooit een rally twee rallies die hetzelfde waren. Er zat een baseline rally. Het was dan een keer serve and volley. Het was dan met dropshot, lobs, passing shots. Een match waar ik echt nog een supergoed gevoel over heb. Jammer genoeg verloren.
Ja. Maar het was van de 5-setter. Hè?
5-setter, ja.
Timothy, maar ik heb eigenlijk die vraag gesteld. wil weten, tips voor de perfecte opslag. Ik had dat 20 jaar geleden moeten weten. of moeten vragen.
Tips voor de perfecte opslag, ja. Het begint al met een goede tos zeker. En liefst 1,85 meter zijn.
Dat ben ik, maar dat heeft mijn opslag toch niet geholpen.
Nee, ja. Tennisopslag is een moeilijk beestje. Ik geef ook nog les bij de jeugd. En als je ziet hoeveel jaren ze erover doen om die timing en die slag allemaal goed te krijgen, is...
Geen enkele opslag is hetzelfde. Dat vind ik ook fascinerend om te zien. Allee, het er wel een aantal die een aantal kopiëren of te proberen te benaderen, maar dat is zo dat iedereen anders opwerpt, vastpakt, niet door de knie gaat, wel door de knie gaat, extreem door de knie, vooruit smijt. Allee, is er een vast element dat je sowieso moet doen om het aan te leren?
Goh, nee, dus ik kom zoveel details bekijken. Wat ik ook wel aanbeveel bij mijn jeugdspelers, is ook om bij die eerste opslag dan nog ietsje van effect mee te geven om je percentage gewoon wat hoog te houden. Als die eerste opslag veel mislukt en je zit dan met een zwakkere tweede opslag, dan word je wel dikwijls afgestraft.
Ja. Nog één vraag is, hoeveel bekers heb je nog thuis staan?
Ik moet op de zolder gaan tellen. Want ik heb veel challengers gewonnen. Zo, daar ben ik een beetje de tel kwijt. Ik denk dat ik al 13 challengers gewonnen heb. Plus het dubbeltoernooi. Tja.
Maar je hebt geen trofeeënkamer of zo. Hè? Sommige, ik denk aan een Stefan Everts. Okay, dat is dan motocross. Maar nee. die heeft heel zijn kelder staat vol. Dat is eigenlijk een soort van mancave, maar met kelders.
Nee, ik heb mijn beker zo wat verzameld in kartonnen dozen op de zolder. Ik denk dat ik ergens aan een 25 moet zitten.
Oké.
De grootste waarde zit hier toch?
Ja, in het hoofd. Ja.
Enkele vragen voor Guga ook. Speel je zelf nog tennis, padel en toernooien, interclub?
Padel wel. Padel, interclub, graag, maar ook vooral voor de sfeer. Eigenlijk, omdat ik dat heel leuk vind, omdat dat met een groep maten kunt doen. Tenminste, als het niveau natuurlijk gelijk is, maar dat is nu wel. Tennis enkel...
In 2024 gaat hij terug tennis te maken.
Maar we zijn zodanig gezakt dat we eigenlijk wel terug wel zeker in dubbel toernooien spelen in de dubbel 90. Dus ik wil graag nog een keer het toernooi spelen. Ik deed dat vroeger altijd, toen ik nog een B4 was. Eén enkel toernooi en een dubbel toernooi in Oostende en een interclub. En dat was het. Dus ik wil dat misschien opnieuw doen.
Oké, voilà, goed.
Met welke topper vergelijk je jezelf als tennisser?
Dat is een goeie, vind ik.
Ik zou zeggen vroeger Kyrgios misschien, omdat ik ook zo wat crazy af en toe in de kop zo wat onnozel zou doen. Uiteraard liefst als Federer, ja. Ja. Maar omdat ik echt, als ik mijn opslag doe, denk ik wel aan hem of zo. Dan zie ik hem wel zijn positie, zijn voorbereiding en dingen en dan de beweging. Na te doen, ja, eigenlijk wel.
Ja, nu we het toch over nadoen hebben, kan je bekende tennissers imiteren?
Wel, qua stijl wel. Qua stem niet per se, maar ik ga dat ook alleen maar doen als ik er echt iets mee kan doen. Ofwel als de vraag er is van voor een fictiereeks of voor een imitatieprogramma, van kun je die nadoen, dan denk ik wel. Maar het is niet nu dat die top of mind zitten qua stem om dat te doen.
Dus we kunnen je nu niet vragen om...
Nee, jammer genoeg niet. Ik ga het ook niet proberen, want anders is het... Nee, dan ben ik wel aan in perfectionistisch en dat moet wel juist zijn. En goed zijn. Ja. Sommigen wel en sommigen niet.
Oké, voor mij is het goed.
Okay. Dick, wat mogen we jou toewensen voor het toernooi?
Ja, uitverkochte zalen. Hè.
Ja, maar je bent goed op weg.
Ja, we zijn goed op weg. Het weekend is eigenlijk uitverkocht. En er zijn nog wat tickets te koop voor de donderdag en de vrijdag, woensdag ook. Onze Rijkshoven die starten op donderdag, dat is ook altijd een topdag. Dan zie je de vier kleppers zoals Tsitsipas, Dimitrov is ook een Rijkshoofd. Dus daar kijken we naar uit. Hè.
En een van die mannen die wint. Je hebt als toernooidirecteur, we hebben het erover gehad, graag een grote naam op de erelijst.
Ja, zeker en vast. Zeker en vast.
Maar moet onpartijdig zijn natuurlijk. Ik wil zeggen, een moeilijke naam gaan...
Ik denk zomaar een Arthur Fies. Fantastische speler.
Ah ja, zeker en vast. Ja. Die komt ook,
voor het eerst. Daarom zeg ik het.
Ah, is dat? Was die er vorig jaar niet bij?
Nee. Die is nu pas opgekomen. Heel sterk aan het opkomen.
Ja.
Dus,
dat is maar een goed
18, 19 jaar niet zeker.
Ja, ik denk zoiets. Ja. Heel explosief, attractief tennis.
Mooie speler. Mooie speler.
Ja, prachtig, hè? Ja.
Misschien een voorbeeld voor ons. We hebben ook twee toptalentjes rondlopen mee. 18-jarigen.
Gilles Arnaud
Bailly en Alexander Bloks. Hopelijk kunnen die nog een beetje optrekken. En Arthur Fies. Er is een goede kans dat ze er ook gewoon mee gaan trainen. Ook,
ze hebben een wildcard voor de kwalificaties.
Ja, die hebben een wildcard. Dus wat dan die mannen dat heel veel doen, is ook trainen met die toppers. Hè. En daar... steken ze misschien nog meer van bij dan die enkele match of zo, of hopelijk enkele matchen. Ja. Maar het is wel leuk om te horen dat hij zo echt met vorig jaar had hij, Gilles Arnaud had heel veel getraind met, ik denk dat dat Félix Auger-Aliassime was. Mm-hmm. Echt met die topper, dat was toch de max ook, als die topper dat dan leuk vinden, dat ze dan terugbellen, willen morgen nog eens trainen en zo. Dus die... Dat zal wel een boost zijn voor hun vertrouwen en voor hun.
En spelen toen ook een match tegen Goff, hè? Ook, hè?
Ja, mooi. Waanzinnig.
Zeer goed.
Ja.
ja. Google, wat mogen we jou toewensen? Sportief? Extra?
Er zijn volle zalen ook. Het verkochte zalen.
Dat merkt wel ook, hè?
Ja, maar je merkt wel. Dat is stom te zijn. Maar als je zo minder op tv komt... dat is altijd hetzelfde. Mensen kennen dat. Zien dat op tv en dan kopen die tickets. Ça va, ik mag zeker niet klagen. Ik heb een hele mooie speellijst tot en met mei staan. Dus... En wat wil je nog vragen? Of sportief
en extra sportief, zei ik.
Nee, sportief gewoon gezond blijven. Dat ik nog heel wat kan zwemmen, padellen, tennissen. Geen zware blessures. Allee, liefst geen blessures te koer. En de rest zo'n veel genieten van sport te koer. Voilà. Ja.
Dat is mooi, hè? Dan gaan we hiermee afronden. Filip, bedankt om hier weer te zijn. Dick, Koga, bedankt voor jullie komst. En we hopen jullie te zien op de European Open, hè? Dank je wel. Tot de volgende.